Goedemorgen.
Hoi. Het werkt ook nog.
Goedemorgen. Voordat we met de livestream beginnen, wil ik even de mededeling voor deze week met u doornemen. Zieken, er zijn geen verder nieuwe zieken bijgekomen, gelukkig. De bloemen gaan deze week naar Dries Schebel en worden gebracht door Leo en Simone. De collecte, de eerste is voor de gemeente en de tweede is voor het noodfonds van de Unie. Aan het eind van de diensten komt een QR-code en u kunt ook fysiek aan de deur nog geven als u wil. Nou, na de dienst is er koffie en thee in de tuinzaal, kunnen we nog even verder kletsen. En alvast de vakantieplannen met elkaar doorbespreken van waar we allemaal heen gaan. Wij zijn al geweest. Ja, duurt nog weer even voordat ik weer kan. Enige tijd geleden had ik een oproep gedaan voor een persoon om de bloembakken voor de kerk te onderhouden. Nou, ik weet niet of u dat heeft gezien, maar ze zien er prachtig uit. Ik weet niet wie het is, maar hartelijk dank daarvoor en perfect. Super. André. Yes, dankjewel jongen. Dan wachten we even dat we met de livestream gaan beginnen. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En ook, ja, Sietse, dank dat jij er ook weer vandaag bij bent. Het is weer even geleden, geloof ik, al een tijdje geleden. Maar wel leuk dat je er weer bent en dat je vandaag bij ons wil voorgaan. Ook de mensen thuis, voel je welkom. En leuk dat jullie meekijken. Het zij nu, het zij later in de week. Ook voor de kinderdienst is het vandaag een bijzondere dag. Jullie gaan zo meteen naar je eigen ruimte, maar daarna gaat er iets spannends gebeuren. Weten jullie wat? Vertel. Naar de bosweide. En wat is dat dan? Een grote speeltuin. Oei, dat vind ik nou jammer dat dat vandaag is. Want nou moet ik vandaag spelen en kan ik niet mee. Ik had best wel meegewild. Moet ik weer bij de... Oké, ik hoor een uitdaging weer komen. Er is toch plek? Nou, bij deze dan de oproep. Willen jullie meedoen met de kinderdienst? Er is nog ruimte en leeftijd is geen issue. Zo zijn we allemaal bijeengekomen in deze dienst. En iedereen heeft een andere week beleefd. En ik denk dat het goed is dat we eerst ons richten op God, voordat we deze dienst beginnen. En het is goed de zegen van God te vragen over de dienst. En laat in ieder dat in zijn eigen gebed doen. Amen. Even kijken. Het wordt vandaag weer een hele leuke dienst. Marijke heeft weer hele mooie nummers uitgezocht en die hebben we flink geoefend. Wij zijn ook heel blij dat Jan erbij is vandaag. Jan, top dat je vandaag mee kon spelen op zo'n korte termijn. En zoals je vanmorgen zei, je voelt je weer helemaal thuis. Nou, zo voelen wij ons ook. En Siets, uiteraard ook jij, bedankt voor de lieder. Het is niet alleen, het is een samenwerking, zo heet dat. We gaan lofprijzing doen. En ik wil vragen wie we te gaan staan. En we gaan zingen het eerste opwekking 237. Jezus, wij verhogen u.
Jezus, wij verhogen u. Zo mogen we met elkaar bij elkaar zijn in de naam van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die niet loslaat het werk wat hij begonnen is. Daar mogen we tegen elkaar zeggen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus onze Heer. In de naam van de Heilige Geest die bij ons is. Amen. Ga er zitten. Fijn om hier zo te zijn. Inderdaad alweer eventjes geleden. Ik hoor dat jullie een nieuwe voorganger gaan krijgen. Gefeliciteerd. Gaaf om weer zo'n nieuwe periode als gemeente in te gaan. En ik heb op mijn kindermoment afscheid Jilene op mijn liturgie staan. Gaat daar nog iets mee gebeuren? Ja. Zullen we dat maar dus komen en gaan? En dat is altijd begaande. Ga je gang.
Als het goed is, ik ben wezen zoeken in mijn Google Foto's. En ik dacht, ik moet nog ergens... Ja, kijk nou toch. Kijk nou toch. Is het gênant? Nee toch. Je was zo'n lief meisje. En doe die andere nog eens. Die andere, ja. Kijk, die middelste, dat is er. Toen ze kwam was het een prinsesje. Echt zo'n lief, mooi meisje. En het leuke van de kinderdienst is dat je ziet... Ja, dat het mensen worden, dat het persoonlijkheden worden. Een slimme, enthousiaste, leuke meid. Kritische vragen, ik hou ervan. En ja, dat ze ook hun talenten ontdekken. En jouw talent is onder andere voetbal. Ja. En zoals je al ziet bij dat touwtrekken, ze wint graag... Dus dat komt weer goed uit, want als je een topsporter wil worden... dan moet je reten fanatiek zijn. Go Ahead Eagles, geloof ik. Yeah. Ze is gescout voor Go Ahead Eagles. Dat is niet zomaar wat. En ze gaat dus naar de middelbare school. Dus we moeten afscheid van haar nemen. En wat ik belangrijk vind, is waarom doen we dat hier met z'n allen en niet gewoon lekker met onszelf? Omdat als wij die kinderen naar de middelbare school laten gaan, ja, dan laten we ze eigenlijk een beetje los. En eigenlijk geven we ze dan over aan jullie. Want ze komen niet meer bij ons. Wij houden ze niet meer in de gaten. Nou, wel een beetje natuurlijk. Arthur blijft een beetje een kind van mij, want die was bij de kinderdienst. Ja, Isabella was van de kinderdienst. Blijft toch een beetje een kind van mij. Jelen, je blijft een beetje van mij. Dat hou je toch, je voelt betrokkenheid. Maar wat ik dus wil, is dat jullie je ook betrokken voelen. Dat als je er ziet, dat je zegt, hé, hoe is het op de Heemgaard? Vertel eens, hoe is het met voetbal? Want ja, je moet hard werken, hè, voor voetbal. Oh, sorry. Ja. Het is het Walterbos, excusez-moi. Maar goed, dat je vraagt, hoe gaat het met je? Nou, en wat er altijd gebeurt, is dat Judith, naar aanleiding van alle leuke dingen die ze, doe maar die voorkant laten zien, een Bijbel maakt. Nou, hier zie je Jelen in de voetbaltenue. Je ziet appeltaart, want ze houdt van bakken. Ik vind persoonlijk een hele leuke tekening van de drie zusjes, want je bent ook nog eens een hele lieve grote zus voor die engeltjes van je. En de zusters. Nou, dat heeft ze weer heel mooi gemaakt. En die is voor jou. Ga je ook nog naar de jeugd? Ja. Ik hoop het, want daar gebruiken ze hem namelijk, hoop ik. Dus jongens, als je Jelene nog eens ziet na de vakantie, vraag eens hoe is het met het voetbal, hoe is het met de taartenbakken en hoe is het op school. Kortom, voel je betrokken bij de jongelui als ze daar aan dat achterste tafeltje staan. Ga er eens bij staan. Oké, dat was het.
En nou gaan de kinderen naar een uitje. Veel plezier. Ga je goed? Nou, dun toch aardig uit, niet waar, op deze manier. Ik zou bijna zeggen, kom naar voren. Maar wij gaan zingen. Ga ik dat aankondigen? Doe jij dat?
Voel je vrij.
Prachtig lied, lof zij de Heer. En ik heb bijna de neiging om te zeggen, kunnen we nu bij blijven zitten? Hè? Of vind je, gaan we staan, hè? Ja, drie liederen. Kom.
Thank you.
Amen. Dat is een prachtig woord. Wat we mogen zeggen als antwoord op zo'n lied wat zegt dat we God de lof mogen brengen. En waarom? Omdat we weten dat onze schuilplaats bij God is. En dat gaan we zingen.
Dood is, er is leven sterker dan het sterven. Er is licht dat niemand ooit kan doven. Er is liefde die nooit teleur zal stellen.
gaan zingen. De machtige God. Niemand die ons uit zijn handen kan roven. Ook als het om ons heen niet veilig is. Ook als er zorgen en verdriet zijn. Als er perioden zijn van, ja, van met elkaar bidden. Mogen samen aanbidden, zegt het volgende lied. Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen. Als wij samen u aanbidden en vol eerbied voor u staan, dan daalt uw geest neer in ons midden. Raak ons allen aan.
Thank you.
bidden. Heere God, als we zo met elkaar zingen en u mogen aanbidden met onze liederen, de gebeden die aan ons hart zijn en die naar u toe opgezonden worden. Heer, we danken u voor wie u bent, dat u de schepper van hemel en aarde bent. Heer, we hebben het gezegd in ons begin, maar we mogen dat ervaren, Heer, omdat u een God bent die boven de materie staat. Een God van eeuwigheid tot eeuwigheid, die uw Zoon gezonden heeft in deze wereld, die mens geworden is, die vlees geworden is. Heer, en in hem mogen we volgen, Heer. Volgelingen van Jezus. We mogen u aanbidden. We mogen u aanbidden, Heer, voor wie u bent, wat u doet. En wat u doet in deze wereld, die gebukt gaat onder zonde, onder duisternis, waar de macht van Satan merkbaar en voelbaar is voor velen. En Heer, we hebben lang in een veilige werelddeel geleefd, maar toch, velen van ons ervaren dat. En dan denken we aan onze broers en zussen hier op zoveel gebieden waar het zwaar is, waar het moeilijk is, waar armoede en diepe ellende heerst. En ook met hen mogen we aanbidden. Waar er vervolging is, waar je niet zomaar als christen met een kruisje om je nek, of met welke andere, ook als Joodse man of vrouw, met een keppeltje op kunt lopen, omdat het niet kan, omdat het niet mag, omdat het vervolgd wordt, Heer. Denk aan hen vanmorgen. We bidden voor deze wereld. U hebt gezegd dat u bij ons bent tot het einde van de wereld. Er is een einde die u daaraan gesteld hebt. Dat is een moment waarop we met elkaar mogen zeggen, dank u Jezus dat u komt, dat we u mogen zien in heerlijkheid, in glorie. En dat we met elkaar, gemeente wereldwijd, in de hemel u mogen aanbidden. Omdat u God bent op de troon. U hebt gezongen, Heer. Op de lofzang bouwt u uw troon. De troon waar u zit. De troon waar u zit naast de Vader. Maar waar u ook op sommige momenten, zoals Stefanus dat ziet in Handelingen, dat u gaat staan omdat het zwaar wordt. En misschien staat u nu wel eer. Omdat u erbij bent, omdat u zorgt. Omdat u voor ons zorgt. Ook als we gewoon hier in Apeldoorn of waar we wonen, met onze dagelijkse dingen bezig zijn, met ons werk, met ons gezin, met de gemeente, met ons gezonde lijf of ons zieke lichaam, met ons gezonde ziel en soms ook gedeprimeerde ziel. Heer God, u kent ons en weet wat we nodig hebben. Troost van u, troost van boven. Troost van u die erbij bent tot aan het einde van de wereld. Heer, en u kent ons, u kent onze zieken, u kent onze ouderen. Wil bij hen zijn, Heer. Ook als er niet kunnen zijn vandaag, misschien meekijken via de livestream, leg uw zegenende hand op hen. We bidden voor mensen, Heer, die in transitie zijn van werk of van verhuizen of van pensioen of van school. Heer, het zijn zoveel moeilijke momenten. Soms als je, zoals Jeline ook van basis naar middelbare school gaat of van middelbare school gaat studeren. Heer, of gaat werken, al die momenten waarop er een verandering is. Geef ons uw zegen, Heer. Geef ons trouw, geef ons volgzaamheid. Niet uit verplichting, maar omdat we Jezus volgers willen zijn. En dan vragen we, Heer, om uw zegen ook voor deze ochtend. Bidden voor onze kinderen die naar de speelweide zijn. Geef hen uw zegen daar. Wil u bidden voor deze dienst, Heer, in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Ik heb niet meer gecheckt of mijn PowerPoint overgekomen is. En die is overgekomen. Fantastisch. Dankjewel. Ja. Want ja, ik heb opnieuw een boodschap, merk ik. De vorige keer dat ik was, ging die ook over hoe we in de wereld staan. En vandaag is die opnieuw. En ik werd getroffen door een zin die zei, de wereld is niet veilig. Zomaar een zin die me ergens in een Ik dacht dat het op LinkedIn was, in een soort beschrijving, wat gebeurt er nou? En even een kleine enquête. Wie heeft het gevoel op dit moment dat de wereld minder veilig is dan 10 jaar geleden? Ja, dat zijn er best wel veel, zie ik. Minder veilig, ja, best wel veel. Dat gevoel van, wat gebeurt er eigenlijk, hè? Die veranderingen in in de wereld, in de politiek, in de economie, in alle zorgen die mensen uiten en waarvan je denkt van, waar gaat dat naartoe? En vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij een aantal verhalen. Eerste verhaal vinden we in de Bijbel, in Handelingen 12. Het tweede verhaal is een verhaal uit de zendingsgeschiedenis. En het derde verhaal is, ja, hoe gaat het eigenlijk vandaag? Dus ik moest denken, naar aanleiding van een kringavond die we hadden, waar ik kringleider ben, en we bespreken handelingen in de gemeente. En de laatste avond ging over Handelingen 12. Daar haal je soms je inspiratie vandaan. Hè? Zo werkt dat gewoon, het kringavonden, gespreksgroepen. Het ging hier ook over. En weet je wat er dan in Handelingen 12 staat? Nou, eigenlijk heb ik het samengevat, er trad een nieuwe vorst aan. Herodes Agrippa. Kleinzoon van Herodes, weet je wel, die bij kerst en dan dat gebeuren in Bethlehem met het ombrengen van al die kinderen. Nou, zijn kleinzoon die komt en dan staat er in Handelingen 12. Weet je, en zo gaat dat vaker. Er komt een nieuwe vorst en die denkt, ik moet de boel eens eventjes aanpakken. Even opschudden. Even een boel even op scherp zetten. En wat staat er dan? Omstreeks die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Alleen als onzin, hè? De angst, de pijn, de gevangenis. En Jacobus, de broer van Johannes, evangelist, de apostel, weet je wel, Johannes en Jacobus, de broer van zonen des donders, Zebedeus. En Jacobus liet hij met het zwaard ter dood brengen. Het is één zin. Met een hele wereld van verandering. En toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, toen liet hij ook Petrus aanhouden. Zo van, dat schiet lekker op. Dat was tijdens het feest van het ongedezende brood. Kort voor Pasen. En we praten over het jaar 44 na Christus. Gewoon zo twee zinnen. Gewoon op deze manier beschreven. Een beetje nuchter door Lucas. De feiten op een rij. Met een wereld waarin die gelovigen, die tot dan toe eigenlijk ging een goede reuk van hen uit, weet je wel. En ja, er waren heel veel, waren verspreid. Er was een periode van vervolging geweest, denk maar aan Paulus. En toch, de leiders waren ongemoeid gelaten. Er was nog een beetje tolerantie, zou je kunnen zeggen. En dan komt deze nieuwe vorst. En opeens draait de wereld en is het niet meer veilig. Of is dat wat wij vandaag, noemen wij het zo, was de wereld eigenlijk helemaal niet veilig voor hen? Want als je even terugdenkt, als je even de geschiedenis bekijkt, dan was daar constant, waren daar golven van, ja, van oorlog, van opstanden, van het Romeinse leger wat door die gebieden gingen, waren koningen aangesteld en gouverneurs. En ja, de een kwam, de ander kwam. Ze hadden allemaal rekening te houden met Rome. Je bent daar op vakantie geweest, hè? Daar kun je nog de restanten vinden van Tiberius, onder andere in 70 na Christus. Dat is de wereld waarin zij leefden. De wereld is niet veilig. En ja, ik snap dat gevoel dat we veel minder veilig zijn dan 10 jaar geleden. Ik denk dat zelf ook wel eens. De zekerheid is een beetje weg. Onze economische ideeën zijn weg. Misschien hebben we het al die tijd wel heel goed gehad. En is het, zoals ik laatst iemand hoorde zeggen, welkom in de echte wereld. De wereld waar gelovigen in de loop van de decennia en van de eeuwen zo mee te maken hebben gehad. waarin het niet vanzelfsprekend was dat je je eigen geloof kon belijden. Waarin het niet logisch was dat er ruimte was. En laat ik alleen al het ontstaan van de baptistenbeweging maar aan refereren. Vervolgd in Engeland. Gevlucht naar Amsterdam. En velen van hen als puriteinen naar Amerika. Ook onze kerkgeschiedenis heeft dit en is vaak aanleiding geweest van vervolging. De wereld is niet veilig. Mag ik de volgende? Ja, voor hem is het ook niet veilig, of voor haar. Dus ik dacht, ja, maar dit gaat over vervolging. Want er is natuurlijk meer aan de hand, nietwaar? Ja, helemaal goed. Dus ik dacht, wat gaan we vanmorgen met jullie bespreken? Ik wil even over vier puntjes. Ik wil even met jullie over dilemma's hebben. Dilemma is eigenlijk van, ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hè? En wat is de goede keuze? Ik wil met jullie hebben over God opent deuren, kracht van gebed en God aan het werk. Ja, vier puntjes. Het wordt geen preek voor een uur, hoor. Dat is te warm voor vandaag, nietwaar? Maar die dilemma's, ik wil je wijzen op het dilemma in die eerste zinnen. Want Stefanus was op grond van zijn getuigenis gestenigd. Van de anderen weten het op dat moment niet. Jacobus is nummer 2. En dan komt dat verhaal van Petrus. Gaat zo met jullie lezen. En wat zo van het scherm afspat, van de pagina's afspat, is waarom Jacobus onthoofd en waarom Paulus niet? Sorry, Petrus niet. Waarom, en het woord wat hier staat, hij werd omgebracht met het zwaard, was in die tijd letterlijk onthoofd. Doe mij dat weer denken aan die paar jaar geleden, weet je nog? Die 21 christenen in hun oranje overals. Die door ISIS gefilmd en al onthoofd zijn. Het dilemma voor zoveel. Waarom de een, de ander? En wat is dan onze reactie? Wat is onze reactie op terreur? Dat Herodes, de nieuwe vorst, die wil eventjes angst aanjagen. Dat is wat terroristen doen. Met als doel, ja, wat is dan het doel? Is dat eigenlijk niet dat je je gedijst houdt? Dat je je mond dicht houdt? Dat je jezelf een beetje censureert? Dat je niet zegt wat je denkt of waarvan je denkt, hé, hier moet ik als Jezusvolger iets over zeggen? Dilemma's. Het is goed om daarover na te denken. Want het antwoord staat hier niet. Er staat niet waarom Jacobus onthoofd werd en Petrus bevrijd wordt. Want daar gaat het over in deze geschiedenis. Mag ik de volgende? Want uiteindelijk, oh ja, dit vond ik wel een mooie. Die trof ik een tijd geleden alweer. En toen ik hier bezig was met de voorbereiding, dacht ik, ja, waar gaat het nou over? Het gaat om dit. J.D. Noordegraaf is een illustrator, misschien ken je hem. Nederlands Dagblad, EO, Visie, dat soort dingen. En die heeft een prachtige plaat gemaakt. Ik vind het mooi. En die zegt eigenlijk van, weet je, je staat daar te midden van zoveel rode dreiging. Zoveel wat op je afkomt. Maar mag je je handen omhoog heffen en mag je zeggen, Heere God, ik wil met u. En hij verwoordt het in Vlinders. Eenzaam in een wereld met 1000 stemmen. Maar toch vertrouwen in de handen van boven. Langzaam leren dwarreldansen op het ritme van de schepping. Want God heeft alles in zijn hand. Ik ga eerst een verhaal vertellen. Het was ergens 1810, 1815, een beetje die kant op. 1820. In een kleine gemeente in Schotland komt een zendeling. Een zendeling uit Afrika. En hij vertelt zijn geschiedenis en zijn roeping. Het was de periode waarin er veel zendelingen vertrekken. China England Mission richting Afrika. Maar ja, het is, ik weet niet hoe het bij jullie gaat, af en toe komt er een zendeling langs die zijn verhaal vertelt. En dit was op een avond. Het was een beetje dwarrelig, een beetje sneeuw. Ik weet niet of je wel in Schotland geweest bent, een beetje triestig kan dat dan zijn. Het was een kleine gemeenschap, er zaten niet veel mensen. En hij keek even rond en zei van, er zit niet veel echt geschikt zendingsmateriaal om uit te gaan naar Afrika. Een organist heeft een jongen bij zich die de bladen en de registers opentrekt. En toch, de zendeling meent dat hij een oproep moet doen om uit te gaan. En hij citeert daarbij een van de profeten die geroepen wordt met de vraag, wil jij, wie zal gaan? Wie zal gaan? Wie zal gaan? Zegt de zendeling. En vanaf het balkon roept een stem, ik zal gaan. Ik zal gaan. Ik zal gaan. De naam van die jongen, David Livingstone. David Livingstone, een van de bekendste zendelingen en ontdekkingsreizigers. David Livingstone die zich vervolgens voorbereid heeft, medische studies gedaan heeft en theologische studies. En hij wilde naar China. Maar de weg naar China bleek niet geopend te worden. En Livingstone gaat naar Afrika. Een heel verhaal, u kunt het opzoeken op internet. Er zijn veel boeken over geschreven, over zijn activiteiten en zijn wedervaren. Maar ik wil je één verhaal vertellen. Het verhaal is door G. Johnson, dat is een Engelse evangelist, verteld. Er komt een moment waarop David Livingstone een stam ontmoet. En je moet je voorstellen dat dat een tijd was waarin er nog heel weinig contact was. Waarin Afrika niet in kaart gebracht was. En David Livingstone kennen we misschien eerder zelfs als ontdekkingsreiziger. Als verkenner bijna. En hij komt in een stam, die ontmoet een stam die heel agressief reageert. Agressief reageert op de boodschap van Jezus en bekering voor tot God. Maar Livingstone vestigt zich daar in zijn kamp een tijdje. Doet goed, deelt medicijnen uit, geneest zieken waar mogelijk, vertelt het evangelie. En dan krijgt hij een dreigement dat ze zullen komen om hem en zijn gezelschap om te brengen. En Livingstone schrijft in zijn dagboek met angst over die situatie. De dag was bekend waarop ze zouden komen. En de dag begint en de dag eindigt en er gebeurt niets. Niet lang daarna komt de leider van de stam in aanraking met het evangelie en bekeert zich. Met zijn hele stam, zoals het daar ging. En een tijdje later spreekt Livingstone hem. Hij zegt van, joh, een tijd geleden had jij aangekondigd dat jij zou komen met je krijgers om mij en mijn gezelschap om te brengen. Wat is er gebeurd? En deze stamhoofd zegt, wij zijn geweest. Maar om jouw kamp stonden 39 grote strijders. We waren niet in staat om jou om te brengen. En we zijn weer vertrokken. Livingston vertelt dit verhaal in zijn thuisgemeente. En de secretaris, getrouw, noteerde alle aanwezigen bij bijeenkomst en vraagt: op welke dag was dit, moeder Livingston? Noemt de dag. En in het register van deze kerk stond dat op die avond 39 gemeenteleden in de gemeentelijke bidstond aan het bidden was. 39 krijgers. We lezen Handelingen 12. Na de arrestatie sloot hij hem, Petrus, op in de gevangenis, waar hij hem door 4 groepen soldaten van steeds 4 man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaan van het volk te berechten. En terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. In de nacht waarin, voordat Herodes hem zou laten voorkomen, lag Petrus te slapen tussen 2 soldaten, aan wie hij met 2 kettingen was vastgeketend. En ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. En toen verscheen er plotseling een engel van de Heer en een stralend licht vulde de hele ruimte. Een engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei: vlug, sta op. En meteen vielen de ketenen van zijn handen. En de engel zei tegen hem: doe je gordel om en trek je sandalen aan. En dat deed hij. En daarop zei de engel: sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. En toen ze de eerste en de tweede wachtpost voorbij waren, toen kwamen ze bij de ijzeren poort die toegang gaf tot de stad. En de poort ging vanzelf voor hen open. En toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog 1 straat verder, waarop de engel Petrus opeens alleen achterliet. En dan zie ik dat ik hem 2 keer heb gedaan. Dat is natuurlijk niet handig. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om me uit de handen van Herodes te bevrijden en me te behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat zou gebeuren. God opent deuren. Het woord wat hier zelf staat is automatisch. Die deur ging vanzelf open. Automatisch. En daar lig je dan als Petrus. De dag voor het paasfeest, de nacht voor het paasfeest. Wat ging er door hem heen? Misschien 10 jaar daarvoor, Jezus op het paasfeest, in de handen van Pilatus, in de handen van de Romeinen. Hij sliep rustig. Is die opgevallen? Zwaar bewapend, bewaakt. Met zwaar bewapende wachten, garden, soldaten. En zo opeens zien we dat God ingrijpt. Ja, weer die vraag. Jacobus niet, Petrus wel. Petrus wordt bevrijd. Petrus wachtend op wat hem te wachten stond, wordt bevrijd. Wat een prachtig beeld, hè? God opent deuren. En onwillekeurig, ik weet niet hoe het bij u gaat, maar moet ik denken aan die bevrijding. Op onverwacht moment dat God ingrijpt bij het Joodse volk. In Exodus. 400 jaar waren ze al aan het wachten. En God grijpt in. Mozes krijgt de opdracht, let my people go. Laat mijn mensen gaan. Hier grijpt God in. 400 jaar ook zat er tussen Malachi, de laatste profeet en de komst van Jezus. God grijpt in op zijn tijd. God opent deuren. God opent deuren bij Livingston. Hij beschermt tegen de aanvallen van agressieve mensen. God opent deuren. En hoe is dat vandaag bij u? Ik heb u denk ik de vorige keer ook verteld hoe mijn zoon en zijn vrouw en gezin in Suriname aan het werk zijn voor de MAF. Ze zijn net terug voor een paar maanden kind te krijgen. Ik hoop dat het ze bevalt. En dan gaan ze weer terug. En wie weet door naar Afrika. En hij vertelt een verhaal over een grote conferentie van Surinaamse Surinamers die in een bos wonen, boskriolen, stammen die daar zijn al lang. En hoe ze vertellen over bevrijding uit de duistere machten waar ze in geloofden. Van bosgeesten en watergeesten en demonen in bomen die hun leven terroriseerden. En ze hebben het evangelie aangenomen en u mag het nakijken. En WEO heet de conferentie die elk jaar plaatsvindt in Suriname, in het binnenland. En MAF-piloten vliegen daar naartoe om mensen te brengen, om mensen te helpen om hun boodschap van bevrijding uit duistere machten te vertellen. Want God is in Handelingen 12 en in 1850 en in 2025 dezelfde. Hij opent deuren op onverwachte momenten en manieren uit benauwde situaties. We gaan verder. En ik heb daarboven gezet Petrus bij de ongelovigen. Want Petrus die is tot zichzelf gekomen, nietwaar? Hij realiseert zich, dit is echt. Hij realiseert zich, dit is niet zomaar een verhaal. Nee, dit is God die mij bevrijdt. En waar gaat hij dan naartoe? Nou, hij heeft zich verbonden aan een gemeenschap. Hij mag dat een van de leiders zijn en hij weet waar ze bij elkaar komen. En toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen te bidden. En nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, toen kwam er een dienstmeisje dat Rode heette, Roosje, om open te doen, maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen. En Roosje ging weer naar binnen om te zeggen dat ze Petrus voor de deur stond. Je bent niet goed wijs, zeiden ze tegen haar. Maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. Dan moet het een engel zijn, zeiden ze tenslotte. Ze gingen niet, hè? Zijn het nou gelovigen of zijn het ongelovigen? Ze zijn vurig aan het bidden. En dan staat Petrus voor de deur en ze doet de deur niet open. En toen dacht ik, Heer God, hoe vaak bid ik om iets? En eigenlijk ben ik niet een gelovige, maar ben ik een beetje een ongelovige. Ik heb het er maar boven gezet, dus haakjes. Ik wil wel, maar geloof ik het echt? Petrus staat voor de deur, hij klopt. Toen ze hem dan toch opendeden, toen zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Ze hebben bijna dezelfde ervaring als Petrus heeft. Is dit echt? Ja, het is echt. En hij gebaarde, ze moesten zwijgen. En geloof me dat ze enthousiast waren, niet waar? Maar ja, het was van midden de nacht, hè? Op paasnacht. En stel je voor dat hij dat opviel, dus even je mond dicht. En hij legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. En daarna zei de stel Jacobus en de andere, dit is de andere Jacobus, hè? Dit is Jacobus, de broer van Jezus, die belangrijker wordt en later de leider van de gemeente is. Stel Jacobus en de andere op de hoogte en toen vertrok hij naar elders. Wat er gebeuren, hè? Ik dacht van, mag ik de volgende? Nou ja, kracht van gebed. Hoe? Hoe gelovig bidden wij? Want ze baden vurig, staat er. Krachtig. De geest. Maar toch, ze konden het niet geloven. God opent deuren. Kunnen we dat zien? Dat is een vraag die bij mij erg naar binnen kwam. Geloof ik het eigenlijk wel echt? Dat gebed krachtig is? Ben ik er echt voor overtuigd dat als we God aanroepen, dat hij antwoordt? Hier, die 39 mensen, in die gemeente die David Livingston had uitgestuurd, bid ik genoeg voor mijn zoon en andere zendelingen die ik ken? En voor onze eigen gemeente? En onze oudsten en voorgangers en werkers en jeugdleiders en zonderschoolmensen en wie allemaal maar aan de slag zijn om bidden we genoeg? Bidden we dat God deuren opent? Niet in de verwachting, niet zo van alles wat we bidden komt uit. Daar zitten we met die dilemma's. Maar wel, God opent op zijn moment de deuren die open moeten. Ja, dan gaat het verder. Want die houdingen, ik trof twee houdingen aan. Psalm 11, een prachtige psalm, ik zal hem straks nog lezen. Daar staat, kijken we naar de Heer in zijn heilig paleis. De Heer op zijn troon in de hemel. En dan gaat het over mensen die worden bedreigd, die worden aangevallen. Dan gaat het over de psalmist die het zwaar heeft. En hij kijkt omhoog. Naar God op zijn troon, in zijn heilig paleis. En in Psalm 83, waarin staat dat hij bidt, de psalmist, dat God zich niet stilhoudt. God niet zwijgt, niet lijdzaam toekijkt als het in deze wereld echt achteruit gaat. En weet je, als je mag de volgende, want weet je, mijn laatste puntje. God is aan het werk op de achtergrond. Want meestal als we de zondagsschool dit verhaal vertellen, stoppen we bij Petrus die dan weggaat, nietwaar? Maar het verhaal gaat verder en het hoort er helemaal bij. En waarom? Omdat het gaat over Herodes. Weet je wel, die koning van het begin. Het gaat niet alleen maar over de bevrijding van Petrus, maar het gaat over Herodes, die koning die meende dat hij door terreur te plegen de boel beter onder controle kon houden. Terreur pleegde hij ook in een ander deel van zijn rijk. Want, nou ja, laten we even kijken hoe het met Herodes verder gaat. Eerst eventjes het gevolg en het vervolg op de bevrijding van Petrus. Bij het aanbreken van de dag ontstond er een enorme opschudding onder de soldaten die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Dus het beeld verplaatst zich weer. En Herodes liet tevergeefs naar hem zoeken. Vond hem natuurlijk niet. En na de bakers verhoord te hebben, gaf hij bevel hen terecht te stellen. Wat is er gebeurd met die bewakers? Ja, onthoofd. Even heel simpel. Dat is wat tirannen doen. En vervolgens ging hij, net als Petrus, ook weg. Maar hij gaat van Judea naar Caesarea. Daar had hij zijn zomerverblijf. En in die zomerverblijf komen de inwoners van Tyrus en Sidon. Hij was ze vijandig gezind. Hij had ze tarieven opgelegd. 50%, 30%. Nou ja, je mag goochelen met tarieven, hebben we tegenwoordig geleerd. En deze mensen hadden zo'n hoog tarief dat ze geen voedsel meer kreeg in het bergachtige gebied achter Caesarea. Ze waren ervan afhankelijk. Dus wat deden ze? Ze stuurden een gezant. Meerdere zelfs naar het hof En Blastus was de kamerheer, de chamberlain van de koning. En die wisten ze voor hun zaak te winnen als een soort lobbyist. Ze wilden vrede sluiten, omdat hun gebied voor de voedselvoorziening afhankelijk was van dat van de koning. Ik zie dat ik een beetje slordig geweest ben in het knippen. Want er komt namelijk nog iets tussen. En dat is dit. Op de overeengekomen dag nam Herodes in zijn koninklijke gewaad plaats op zijn troon. Mag ik de volgende plaatje daar even bij? Ja, ik heb dat toch nog wel gedaan, zie ik. Plaats op zijn troon en sprak het volk toe. En de mensen riepen luidkeels: hier spreekt een God, geen mens. Herodes liet zich dat wel gevallen. Hij zwelgde in het, de aanbidding die hij kreeg. Hij was zo blij. Dit was zijn plek. Hij was God. En onmiddellijk werd Herodes geveld door een engel van de Heer. Een andere vertaling zegt: onmiddellijk treft een engel des Heeren hem. En waarom? Omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen. En hij werd door wormen aangevreten. En hij blies zijn laatste adem uit. Flavius Josephus beschrijft dit. Geschiedschrijver uit die tijd. Herodes sterft, onverwacht, 54 jaar oud. Na 5 dagen blaast hij zijn laatste adem uit. Waarom is dit nou van belang? Ik zal het u vertellen. Weet je, Petrus, die staat er letterlijk, die kreeg een por in zijn zij van de engel. Wakker worden, joh. Herodes wordt getroffen door de engel. Het is precies hetzelfde woordje wat daar in het Grieks staat. De por van Petrus en het treffen van Herodes. En toen dacht ik, ja, God is dus blijkbaar gewoon in al die geschiedenissen aan het werk. Kunnen wij dat zien? Willen wij dat zien? Willen wij schuilen bij de Heer? Schuilen doe ik bij de Heer. Hoe kunnen jullie dan zeggen: vogel vliegt naar de bergen, zondaar spannen de boog en leggen hun pijlen al op de pees om de oprechte in het duisternis te treffen. Wat kan een rechtvaardige anders doen als de grond onder alles wegzakt, wegzinkt? De Heer in zijn heilig paleis, de Heer op zijn troon in de hemel, met aandacht beziet hij, nauwlettend keurt hij mensen op aarde. De Heer keurt rechtvaardigen en zondaars. Wie het geweld liefhebben, haat hij. Vuur en zwavel stort hij over hen uit. Storm drinken zij uit de beker die hij aanreikt. Rechtvaardig is de Heer. Hij heeft rechtvaardigheid lief. De oprechte zal zijn gelaat aanschouwen. De bevrijding van Petrus. Ja, en wat gebeurt er dan? Die hebben niet op geluid aangesloten, maar geeft niks. Ik dacht van, ja, we zingen best wel vaak. He's got the whole world in his hand. En wat betekent dat? Mag ik zeggen 6 dingen? Bidden. Sluit je ogen niet voor de dingen die gebeuren. Wees geïnformeerd. En ik kan dat niet lezen, zeg. Hou je niet stil. Oh ja, dat heb ik staan. Hou je niet stil. En let op de kleine dingen. En verbind je, waar mogelijk, in het bijzonder aan je geloofsgenoten. Wees niet een eenling. En wacht op de Heer. En verwonder je. Want He's got the whole world in His hand. Amen. Ja, daar, we gaan zingen. We gaan zingen het huis van gebed. Moment van samen bidden, waarin het gaat over God die gebeden wil worden. En daarmee zingen we een prachtig lied, wat gaat over zal hem even opzoeken nog, 8:6-9. Maak dit huis tot een huis van gebed waar u tastbaar aanwezig bent, vol van uw glorie, vol van uw naam. Alles wordt stil, slechts één stem spreekt ons aan. Wij buigen neer voor u en verwachten u. Bouw de ruïnes op, Heer, herstel uw kerk. Kom, stort uw geest op ons. Zullen we samen bidden? Ja, God, als we dat zo zingen, zet uw kerk weer in vuur en vlam. Dat is dat wat ons verlangen is hier, waar we met elkaar als lichtend licht en zoutend zout in deze wereld mogen zijn. Als een vuur hier waar mensen gaan kunnen verwarmen. Wat troost is, vuur van uw geest. Mensen vernieuwd en veranderd worden. Heer, we belijden dat we vaak bij die ongelovigen horen. Petrus die het niet kon geloven, dat hij buiten in de weldadige koelte van de nacht stond. De gelovigen die het niet konden geloven. Een roosje zelfs voor, weet ik het wat uitmaakte, want ze konden het niet geloven dat Petrus voor de deur stond. Zoals ze bijna niet kunnen geloven, Heer, dat Herodes, als die al die eer en lof die hem toegezongen wordt, accepteert en niet u de eer geeft, door wormen wordt aangevreten, Heer. En sterft. We kunnen het bijna niet geloven, Heer. Toch, er zijn zoveel verhalen. Dat van Lucas uit Handelingen. Dat van David Livingston hier uit zijn tijd. Dat van broers en zussen uit onze tijd. We moeten het wel geloven. Daarom belijden we ons ongeloof hier. We willen u vertrouwen. We willen achter u aangaan. In de situaties waarin we zijn. Misschien is het voor ons hier in Apeldoorn en in Nederland allemaal maar beperkt. Maar u bent niet beperkt. U bent een groot en machtig God. En Heer, wat er gebeurt, mogen we bij u horen. Totdat u komt en we u mogen zien. U daarvoor dank, Heer. Voor uw woord wat zo laat zien hoe u ook in onze tijd werkt. Dat u een rechtvaardig God bent, zoals die psalm dat zegt. En dat we naar u mogen opkijken. Het heilig paleis waar u zetelt. Halleluja. Amen. We gaan ons slotlied zingen. Ik heb twee mededelingen. Dat hoeft u bijna niet te zeggen. Maar als u gebed wilt, naar aanleiding van misschien, of van een lied, of van de prediking. Er zijn wat mensen bij de kaars die met jullie wilden bidden. Ik hoef u waarschijnlijk ook niet te zeggen dat straks de QR-code voor Gift op de beamer staat. Met een hartelijke uitnodiging om ook de gemeente te ondersteunen. En we gaan samen de zegen bidden. En we zingen dan wat de toekomst brengen mogen. Mag ik u vragen om te gaan staan? Want Petrus, die schrijft later, aan het einde van zijn leven, een tweetal zendbrieven aan gelovigen. En dan schrijft hij in zijn eerste brief, heel verhaal over hoe de duivel rondgaat, maar dan heeft hij dit als bemoediging en als zegen. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, dat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt alle macht toe voor eeuwig. Amen.